Luister lokaal. Luister dorpsradio.nl.
Altijd dichtbij.
Kabinet Kok. Dorpsradio.nl. Wie is de mens achter...
Bart Vos.
Joke Kok gaat in gesprek.
Geboren op 12 december 1959 in Laren. Hij is op zijn 17e gaan zwerven. Eerst naar Amsterdam, toen naar Nepal en vervolgens weer terug naar Hilversum. En hij woont nu alweer 30 jaar in Laren. Hij is getrouwd met Ellen, heeft 2 dochters, een kleindochter en een kleinzoon. Hij is secretaris van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland van de afdeling Laren en Blaricum.
Geweest.
Je hebt in 2020 Groen Laren opgericht en als hobby's doen je aan hardlopen, ben je bijenhouder en leraar bijenteelt. Je tuiniert graag en je bent vrijwilliger bij het PUM. Bart, van harte welkom in de mensen achter de politicus. Slaap jij nog wel eens of heb je daar geen tijd meer voor?
Nou, als ik niet verkouden ben, slaap ik als een marmotje altijd. Ja.
Vertel eens, wat is het PUM of het PUM?
PUM, nee, je zegt gewoon PUM. Het is weliswaar een afkorting. Het is de afkorting van projectuitzending managers, volgens mij. Maar dat weet ik niet zeker. Het is een oude organisatie. Ik weet het niet precies waar het voor staat. Maar volgens zoiets, uitzending managers. En dat is een organisatie die mensen uitstuurt naar landen in ontwikkeling. Om daar bedrijven en mensen te helpen om een bedrijfje te laten groeien of op te zetten. Of productieprocessen beter te maken of organisaties beter te maken. Dus dat is wat PUM doet.
En hoe ben jij daarbij betrokken?
Nou, ik ben daarbij betrokken als expert bijenteelt. En omdat ik ook econoom ben of bedrijfskundige, combineer ik dat. Dus af en toe doet men wel eens een beroep op mij om te vragen wie wat komen vertellen over hoe we dat anders kunnen doen.
En waar ga je dan naartoe?
Ik ben, voor de corona was dat, naar Ethiopië geweest. En corona was natuurlijk wat anders. En vorig jaar naar Zuid-Afrika. Afgelopen november naar Pakistan.
Dat is best veel uithuizig.
Ja, maar het zat maar 14 dagen. Hè? Dit is een missie, je gaat naar een bedrijf toe, naar een klant, zoals het genoemd wordt. En dan ben je 14 dagen aan het werk en dan ga je weer naar huis.
Oké, moet ik dat mij dan voorstellen? Je gaat naar een klant en die klant heeft een bijenteelt of die doet aan bijenteelt?
Nou, dat is heel veel. Nou, dat zijn mijn klanten. Maar het is van allerlei bakkerijen, mensen die varkens houden, fabriekjes. Er zijn allerlei kleine bedrijven, in met name derde wereldlanden. En het bedrijf waar ik in november was, was dan een start-up binnen een grote organisatie die zich bezighoudt met de inkoop van honing van imkers en het verpakken en weer verkopen. En zij wilden eigenlijk weten, nou, hoe kunnen we nou de kwaliteit van de producten die wij inkopen en de kwantiteit van die producten die we inkopen, in hoeverre kunnen wij die op een hoger niveau krijgen. En daarvoor was ik uitgenodigd om daar met hun mee te denken en mee te praten.
Leuk om te doen.
Heel bijzonder om te doen, ja. Ook heel dankbaar om te doen. Ja.
Hey, ik ga even terug naar je jeugd.
Ja.
Je bent een geboren Laarder.
Ja.
Hoe zag Laarder er in 1960 uit? Ja, toen was je
was een
jaar. Een... Nou, 1963
dan. Daar heb ik geen actieve herinneringen aan, denk ik.
Iets ouder. Jaar of 4, 5.
Ja, maar Laarder, als heel Nederland, hè, veel eenvoudiger, minder verkeer. Rustiger. Ik denk dat dat het grootste verschil was.
Het was rustiger.
Ja, minder verkeer en wat meer vrijheid. Je kon gewoon op straat spelen. Nou, dat hoef je nou niet te proberen.
Ja. Ja. Uit wat voor gezin kwam je?
Mijn vader had een fietsenzaak.
In Laren?
Ja, een fietsenboer zoals hij zichzelf altijd noemde. Dus hij verkocht fietsen, bronfietsen. Dat was in de zomermaanden. En in de winter dan verkocht ze ook naaimachines. Die hadden echte seizoensproducten. Op de Brink in Laren. Dus hij had een grote zaak samen met zijn broer. En dat hebben ze goed de kost in verdiend.
En hoeveel kinderen waren er thuis?
Ik had een broertje en een zusje.
Jij bent de oudste?
Ja.
En je moeder? Was die huisvrouw toen de tijd gebruikelijk?
Ja, die was fulltime huisvrouw. Maar dat was natuurlijk volgens mij alle moeders, hè, rond die tijd. De emancipatie was nog ver weg. Ja.
Was het een liefdevol gezin waar je opgegroeid bent?
Ja, natuurlijk.
Nou, is niet zo natuurlijk.
Ja. Maar waarom zou dat niet zo zijn?
Oké, dus je hebt echt een leuke jeugd gehad.
Ze zijn toch volgens mij in liefde verwekt en dus ook in liefde opgevoed.
Mag je hopen.
Nu wel, ga ik wel vanuit. De meeste mensen deugen.
Maar je hebt een leuke jeugd gehad in Laren.
Ja dus hoor, ja, zeker wel.
Haalde je wel eens kattenkwaad uit?
Ja, dat denk ik wel.
Een tipje van de sluier oplichten, vertel eens.
Nee, nou, ik denk niet meer dan andere qua jongens dingen.
Ja, dat is dat belletje trekken of een bal over de schutting of zo. Of,
Nee, we hebben geen bankrover gelegd en zo. Nee. Nee hoor, nee. Gewoon eenvoudig. Zoals jongetjes zich vermaken. Okay. Met fietsen en voetballen en rondrennen.
Ja. Hoe kwam je eigenlijk in Amsterdam?
Ik ben gaan studeren in Amsterdam.
Ah. Ja. En ben je daar ook lid geweest van de studentenvereniging? Heb je jaren gemist?
Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee.
Waarom niet?
Ja. Waarom niet? Omdat het toch een club is, mensen. Maar ik me liever niet mee afficheer met de studentenkoor.
Ja, dat is nu. Maar was dat vroeger ook zo?
Dat zal toen niet anders geweest zijn, toch? Dat corporale gedrag zat er ook in. Ja, nee. Nee, ik zat denk ik aan de natuurlijke tegenstanders van het koor.
Oké. Vertel.
Ik was actief binnen de kraakbeweging. Dus dan doe je andere dingen dan brallen.
Je hebt anti-kraak gewoond dus?
Nee, ik heb gekraakt.
Je hebt gewoon gekraakt. Ben je er ook uitgezet in die... Ja. In die periode had je de krakersrellen, toch, in Amsterdam?
Ja, zeker.
Vertel, hoe ging dat?
Hoe dat ging? Ja, er werd gewoon gekraakt. Net hetzelfde als nu. Er waren te weinig huizen. Er werd mee gespeculeerd. Huizen stonden leeg. En de wetgeving was nog anders. Dus als je daar 24 uur zat, dan kon je er niet zo makkelijk uitgezet worden.
Nee, maar er waren wel rellen, herinner ik mij, van vroeger. De politie die is wel in actie gekomen. Heb je dat meegemaakt of was je op tijd weg?
Ja.
Nee, je bent er echt uitgesleurd door de politie?
Nee, waar ik woonde niet. Nee hoor, nee. Nee, daar hebben we nooit problemen gehad. Maar wel de andere ontruimingen en de andere kraakactiviteiten. Dat was ik wel bij, ja.
En daarna ging je naar Nepal. Hoe kwam dat?
Nou, ik,
in welk jaar was dat je daar zat?
In 1984, denk ik. Ik had al heel lang bij je. En ik had ook de lerarenopleiding bij het Theodor Leraar gedaan. Toen ik dus een jaar of 20, 21 was. Dus ik was bevoegd leraar bij het Theodor. En toen werd ik gevraagd voor een project in Nepal om daar naartoe te gaan. En ben ik toen naartoe gegaan. Dus toen hebben we daar een jaar gezeten.
En hoe was dat? Je spreekt de taal niet, dus het gaat dan in het Engels?
Ja, nee, je spreekt de taal wel uiteindelijk. Want kijk, de Nepalezen spreken geen Engels. Ja, de bovenlaag spreekt Engels. Maar de meeste mensen spreken gewoon Nepali. Dus de eerste maanden werd je dan getraind om de lokale taal te gaan spreken.
En dat is gelukt?
Ja.
Dat is niet zo makkelijk?
Hoe zeg je dat? Chadilo China? Nee, dat is niet makkelijk.
Nee, precies. Nee. Maar dat is je gelukt. Heb je een talenknobbel?
Nee, niet echt. Maar het is een hele andere taal, een hele andere grammatica en hele andere woorden. En
het heeft ook ander schrift, net als het Indiaans, Sanskriet?
Ja. Nee, Devanagari heet dat. Dus dat is een heel ander schriftbeeld en hun grammatica is totaal verschillend. Maar heeft het grote voordeel dat het een hele regelmatige taal is. Wij hebben heel veel uitzonderingen op regels. Zij zijn heel regelmatig in de taal.
Kom je er nog wel eens in Nepal? Heb je nog steeds contacten daar?
Nee. Want dat was in 1984, zei ik. We zijn in 2019, ben ik samen met Ellen en mijn vrouw, zijn we weer naar Nepal toe geweest. En zijn we dus ook gegaan naar een project wat we toen de tijd, heel lang geleden, de eerste aanzet voor gegeven hadden.
Wat leuk.
En dat hebben we ook gezien, hebben we bezocht. En dat was wel heel bijzonder, ja.
En dat is er nog steeds?
Ja,
en ze hebben ook...
Nou ja, dat was 4 jaar geleden nog steeds. Wat er ondertussen gebeurd is, dat weet ik niet.
Maar ze hebben ook vorderingen gemaakt?
Ja.
In bedrijfskundig?
Ja, dat weet ik niet. Dat, ik ben natuurlijk alleen maar even een dag geweest om te kijken wat er gebeurde. Maar het zag er heel professioneel uit. En de idee was, en is, denk ik nog steeds, dat ze op die plek, het was vlakbij Kathmandu, een trainingscentrum. En dan brachten ze dan imkers uit het hele land daar naartoe. Die werden dan een week of twee weken ondergebracht. En die kregen dan een training met andere materialen en andere bijen. Met het idee, als ze dan weer teruggaan naar hun eigen dorp, dat ze dan nieuwe materialen en nieuwe methodes meenemen. En daar dan dus het, de andere imkers ook weer helpen om te verbeteren. Dat is het idee. En dus een trainingscentrum met een klaslokaal. En natuurlijk heel veel bijenvolken die er stonden. Maar dus ook gewoon verblijven waar die mensen in die week of die 14 dagen daar kunnen verblijven. En dan die cursus volgen. En hoe succesvol het is, dat weet ik niet. Ik heb er wel een fantasietje over, maar dat zullen ze denk ik niet zo gauw zeggen. Kijk, die mensen zijn er zo verschrikkelijk straatarm. Dus ja, als je dat soort dingen wil gaan doen, heb je gewoon geld nodig.
En dat is er niet? Dat krijgen ze niet? Of?
Dat is er niet. Nee.
Ook van overheidswegen niet? Of internationale fondsen?
Nee, joh. Nee. Nee.
En daar kun je met het PUM ook niet voor zorgen?
Ja, dat PUM levert eigenlijk alleen maar mensen. Die levert alleen maar mensen die wat kunnen vertellen of die een bedrijfsmethode of kunnen helpen nadenken over iets. Maar het is geen financieringsorganisatie. Dan moet je ICO hebben en IFOS en dat soort organisaties. Die kunnen ook zorgen voor geldelijke steun. Maar, ja, weet je, het politieke klimaat is niet dusdanig dat die budgetten omhoog gaan, om het voorzichtig te zeggen.
Oké. Toen je in Nepal was, heb je er nog op wat van het land gezien? Heb je trekkings gedaan
tuurlijk.
Daar?
Ja, tuurlijk.
Wandeltochten?
Ja.
Ben je echt omhoog gegaan of ben je beneden gebleven?
Nee, als je naar Nepal gaat, moet je ook omhoog gaan. Ja, nee, anders dan ga je net zo goed naar de polder. Nee, dat is natuurlijk een van de mooiste dingen daar in het land. De bergen inlopen, trekken. Ja, dat is echt heel bijzonder.
Hoe lang ben je geweest?
We waren toen, ik denk 3 weken of zo. Dat was dus 5 jaar geleden, ja, ik denk 3 weken. Ik weet niet meer precies. Ja.
Oké. Okay. Ja. Wonen jouw dochters in Laren?
Nee.
Bewust niet of vanwege de huisvesting niet?
Nou, eentje werkt in Den Haag, dus dat lijkt me niet zo handig. En mijn andere dochter woont in Naarden, dus die woont vrij dichtbij. Dus die zijn wel onder de pannen. Ja.
En als je jouw jeugd nou vergelijkt met die van je ouders, of later van jouw kinderen of je kleinkinderen, waar zit dan het meest opmerkelijke verschil?
Ja, ik denk dat, maar dan heb ik het misschien niet over kinderen, maar zoals zij als jongeren zijn,
ja?
Dat de wereld ons natuurlijk gecompliceerder is en veel minder plezierig als dat was. Het leven met sociale media en het moeten presteren en het moeten scoren. En ik denk ook gebrek aan huisvesting, wat sombere voorspellingen als het gaat om het milieu. En sommige voorspellingen als het gaat over de wereldvrede. Maar ik kan me voorstellen dat dat op de jonge generatie best drukt. En dat dat lastig is. En kijk, het welvaartsniveau en het welstandsniveau is natuurlijk enorm gestegen. Maar of dat alleen maar positief is, dat weet ik niet altijd.
Maar zijn ze
het is moeilijk te vergelijken natuurlijk. Hè? Ja. Het is zoals het is.
Zijn ze gelukkig, net als jij in je jeugd?
Dat hoop ik wel.
Nou ja, dat kun je toch wel merken.
Ja, ze zullen wel eens gelukkig zijn, ze zullen ook wel eens ongelukkig zijn. Hè? Maar dat is part of the deal.
Welke waarden heb jij eigenlijk uit je jeugd meegenomen naar het leven wat je nu leidt?
Welke waarden?
En wat hebben je ouders jou meegegeven?
Ja, dat is wel een goede vraag. Als in algemene zin denk ik dat je niet op mensen neer of op hoeft te kijken. Ik denk dat een hele belangrijke is. En ik denk ook het zorgen, het sociale, zorg voor je omgeving. Niet alleen je eigen belang voorop stellen, maar ook algemeen belang. Denk ik.
En dat geef jij ook weer door aan jouw kinderen en kleinkinderen?
Dat hoop ik wel, ja.
Ja. Oké. Okay. Je hebt 3 muzieknummers meegenomen die iets voor je betekenen.
Ja.
Wat betekent Peaches?
Peaches?
Van Frank Zappa. Nee, maar wat betekent het nummer voor jou?
Oh, wat dat nummer betekent?
Ja, ja.
Ja, nou, het is een willekeurig nummer. Het is een instrumentaal nummer. Frank Zappa is een van de muzikanten die ik buitengewoon bijzonder vind. En bovendien de voorkeur die ik deel met twee hele goede vrienden van mij. Dus ja, vandaar. En dit is een mooi nummer.
We gaan even luisteren.
Ja, is nog een beetje een toegankelijk nummer, hè?
Heerlijke muziek is het. Bart, wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven, behalve raadslid zijn?
Nou, raadslid ben ik niet in het dagelijks leven natuurlijk, hè? Ik ben ook nog raadslid. Nee, ik werk op de Hogeschool Utrecht. Daar ben ik docent. Daar werk ik.
Docent in wat?
Ik werk nu bij de opleiding eventmanagement. Dus de studenten die onder mij resulteren, die willen eventmanager worden. En ja, weet je, echt vakken hebben we niet meer.
Bij je teelt. Dat
is een beetje geïntegreerd. Maar over het algemeen zit ik nog wel in de dingen die een beetje in het economische domein zitten. Bedrijfskundige domein. Dus projectmanagement.
Ja, want jij eerder, je hebt bedrijfseconomie gestudeerd.
Nou, nee. Economie, eigenlijk. Maar geen mijn master's heette ook niet echt economie. Nou ja, zeg maar even voor het gemak, economische vakken, bedrijfskunde.
Ja.
Ja, die kant op.
Oké.
Okay. Maar daarvoor Nederlands en gezondheidskunde, weer een hele andere.
Gezondheidskunde?
Ja, ja.
Combineer je dat met jouw hang naar alles wat groen moet zijn en natuurlijk en zo?
Nee, daar heeft het niets mee te maken.
Okay.
Nee, ik moest toen een tweede vak hebben en dat was niet te moeilijk, zullen we maar zeggen.
Oké. Okay. Nee. Op jouw LinkedIn-profiel staat onder andere straatjutter.
Ja.
Wat bedoel je daarmee? Je bent geen papiertjes opruimen en zo.
Nee, nee, maar dat is wel heel erg leuk om een straatje te zijn. Het is een manier, en hij is bedacht door Richard Stomp, die is ermee begonnen. En het gaat er eigenlijk om, hoe kun je nou, de meeste mensen zeggen, ik ben niet creatief, of ik ben wel creatief, of ik kan geen goede ideeën verzinnen, of ik kan juist een heleboel goede ideeën verzinnen. Dus de idee daarachter, het systeem is dat je eigenlijk ideeën ontleent aan dingen die je ziet op straat, en die eigenlijk gebruikt voor jouw eigen systemen, om ter inspiratie, zal ik maar even zeggen. Dus wat je gaat doen, je gaat met een fototoestel, ga je de straat op. En bij voorkeur dan in de winkelstraat, hè? Amsterdam, negen straatjes, of in Amersfoort, of in Deventer. Heb je een leuke straatje, ga je gewoon rondkijken. En probeer je eigenlijk alleen maar te bedenken, hey, wat is hier nou vreemd? Dus iedere keer dat je denkt, hey, dat is bijzonder, dan maak je er een foto van. En dan ga je een uur doen, anderhalf uur. En eigenlijk alle dingen waarvan je denkt, hey, die verzamel je dan. En dan pik je er één of twee uit. En ga je denken, maar waarom valt me dit nou op? Wat is nou het idee daarachter? Wat is nou het concept? Waarom moet ik hierom lachen? Of waarom heeft het mijn aandacht getrokken? En als je dan bedenkt, bijvoorbeeld iets is uitgevoerd in een bepaalde kleur. Of in een bijzondere vorm. Dan denk je, hey, dus kennelijk kan ik aandacht trekken. Of kan ik mensen verleiden om iets te doen. Als ik het in een bepaalde vorm doe. En als ik dus probeer een product te verkopen, dan moet ik misschien eens bedenken, zou ik het ook in een andere vorm kunnen aanbieden? En dat is het idee achter straatjutten. Dus je gaat eigenlijk gewoon puur zo blanco mogelijk ergens rondkijken. Gewoon met zo open ogen mogelijk, niet laten beïnvloeden. Door van, nou, het zal wel niks zijn of zo. Gewoon nee, alleen maar heel sec gaan kijken en je laten verrassen. En ideeën te verzamelen. En daarna, als je thuis bent of weer met de straatje tussen bij elkaar, gaan bedenken, hey, oh, wacht eventjes, dat is het systeem. En dat noemt Richard, en dat noem ik ook zo, een straatje.
Ik vind het wel een hele leuke naam. Ja, kun je een concreet leuk voorbeeld geven?
Van, het is eigenlijk, op elk moment dat je rondkijkt, kun je bedenken, hey, waarom valt mij dat op als ik hier bij jou rondkijk? Dan denk ik, hey, dat vaasje. Dat valt mijn oog op. En waarom valt mijn oog erop? Omdat het uit twee verschillende kleuren bestaat, wit en zwart. Nou, dat vind ik wel opvallend. Als ik nou dat vaasje, dat idee heb. Ik heb twee verschillende kleuren, tegenovergestelde kleuren. Zou ik dat kunnen gebruiken om ook mijn product, bijvoorbeeld, ik wil een potje honing verkopen, een etiketje erop plakken. Zou ik daar ook gebruik kunnen maken van het idee van twee contrasterende kleuren? Oh, dat is misschien wel een idee. En niet dat dan gaat worden, maar dat object, dat heeft mij geholpen om te bedenken, hey, oh, zo kan het ook. Zo kan je het ook bedenken. Dus het is meer een systeem om je creativiteit spieren een beetje te ontwikkelen.
En je zei net, dan ga je met straatjutters bij elkaar zitten. Is het een groep mensen?
Nee hoor, nee. Nou, ik heb het ook geen jaar meer gedaan hoor. Maar zoals het aangeboden werd, zoek je gewoon een stel groep mensen. Ik heb het al een aantal malen met mijn studenten gedaan. Studenten van een groep of 15. En dan ga je eerst met z'n allen in de ruimte over praten, bedenken wat je wil gaan doen. Dan stuur je ze op pad en daarna ga je weer inventariseren wat je hebt opgehaald.
Nou, apart concept.
Ja, maar ook heel leuk. En eigenlijk ook heel simpel, weet je. Het wordt wel meer gedaan door collega's nu tegenwoordig van me. Om gewoon creativiteit te ontwikkelen.
Oké. Ja. Leuk.
Ja, dat is ook heel leuk.
Hey, je bent heel lang secretaris geweest van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt.
Ja.
Je bent zelf imker en je geeft er zelfs les in, hoor ik dus.
Ja.
Wat betekenen bijen voor jou?
Ja, dat is gewoon een hobby.
Ja, maar je doet het al heel lang, Bart.
Ja, maar het is gewoon een hobby. Kijk, het is geen levensvervulling. Het is ook geen bijverdiensten. Het is gewoon een manier om met je omgeving bezig te zijn. Want bijen zijn beestjes. En je hebt te maken met het weer. Je hebt te maken met planten. En je hebt te maken met andere imkers. Dus het staat ergens voor om bezig te zijn met een natuurlijke omgeving.
Maar het is niet de manier waarop bijen werken. Zo van, hoe kom je van bij tot honing. Je hebt niks met het systeem van de bijen. Er zijn ook heel veel verschillende soorten bijen, heb ik begrepen, die het allemaal op hun eigen manier doen. Spreekt jou dat op de een of andere manier aan, omdat je het al zo heel lang doet?
Nou, weet je, het leuke is met die van bijen houden of imkeren, is dat het is iedere keer weer anders. Iedere keer gebeurt er weer iets dat je denkt, hé, dat is vreemd. Ik ben al zo'n jaar 45, misschien wel 50, met die beestjes in de weer. En dan denk je dat je het begrijpt. En dan gebeurt er toch iedere keer iets vreemds of iets bijzonders.
Zoals? Geef eens een voorbeeld.
Nou, kijk naar buiten. Het is ontzettend rot weer. Het is echt koud, naar, vervelend weer. Maar ik keek vorige week in mijn bijen. En toen was het tot mijn verrassing, waren ze toch behoorlijk gegroeid. Ik denk, hé, dat is toch wel gek.
Wacht even, je keek naar je bijen? Ze waren gegroeid.
In mijn bijen was kijken in mijn volk. Ja, mijn volk waren gegroeid. Ondanks het
meer
weer.
Bijen?
Ja, meer bijen, ja.
Die komen dus, dan uit het ei? Hoe gaat, ik weet niet zoveel van bijen, dus vertel eens.
Een koningin, ieder volk bestaat heel veel bijen. In de winter 10.000, 15.000. En de koningin legt een eitje. En het eitje komt een larfje uit. En dat larfje dat groeit uit tot een volwassen bij. En die komt dan uit. Nee, dat duurt zo'n week of drie voordat een bij helemaal van eitje tot volwassen imago is. En nu in het voorjaar, dan groeit zo'n volk. Dan legt die koningin heel veel eitjes. Dus moet een volk heel snel groeien. Met als idee dat die volken zich kunnen splitsen. En dat er meer volken komen. Dat is gewoon een natuurlijke manier van hun voortplanting.
Maar er is maar één koningin. Ja. Dus tussen al die eitjes zit er dan één koningin tussen?
Maar ik probeer het heel snel te vertellen, want het is een heel ingewikkeld verhaal. Maar in het voorjaar, behalve dat er dan werksters hebben, want dat zijn de meeste bijen zijn werksters, worden er ook een aantal koninginnen geboren, als zo'n volk groot genoeg is. En op het moment dat die koningin geboren is, dan vertrekt een jonge koningin met een deel van het volk en begint een nieuwe kolonie. En een andere koningin verlaat ook het volk met een deel van de kolonie. Het begint ook weer een ander volk. Dus als je één volk hebt in het voorjaar, dan zou zo'n volk, als je hem zijn gang zou laten gaan, misschien al 4 of 5 nieuwe kolonies kunnen voortbrengen. En dat is de natuurlijke gang van zaken. Dus in deze tijd, in april, mei, juni, dan groeien die volken heel snel. Want die willen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voortbrengen.
Ja, ik hoor jou zeggen, als je ze hun gang laat gaan?
Ja.
Zou je ze niet hun gang laten gaan? We hebben toch te weinig bijen, begrijp ik.
Ja, maar kijk, dan is toch de aardigheid dat in de natuur, zou dat mogen, daar heb je niet zo last van, maar we zitten hier in een tamelijk bevolkte omgeving. En als je dan die bijen allemaal zou laten zwermen, dat zou niet, denk ik, door iedereen op prijs gesteld worden.
En wat doe je eraan dan?
Nou, ze mogen wel zwermen, maar gereguleerd op het moment dat de imker dat wil en in omvang die hij wil. Of misschien helemaal niet. Kijk, je kunt bijen kun je niet trainen. Hè? Dat blijven altijd wilde dieren, niet gedomesticeerd. Maar je kan ze wel min of meer manipuleren dat ze de dingen doen die jij wil dat ze gaan doen.
Dan haal je de koninginnen eruit dan?
Of? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je de koningin eruit haalt, dan zijn die bijen in staat om een nieuwe koningin te maken. En dat noemen ze dan ook. Nou, die laat je dan als imker geboren worden. Maar het voordeel van die jonge koningin is dat hij dan niet meer zwermt in het jaar dat ze geboren is. Dus dat is een soort vorm van een zwermbeperking.
Waarom kan jij zien dat het bij een koningin is?
Het is vooral groter. Het is een grotere bij. Die is een centimeter of 3, schat ik. En de gewone bij is 2. Dus dat kun je zien. Het ziet er anders uit, groter.
Okay. Ja. Nou, als ik even in Laren kijk, daar worden allerlei bloemetjes gezaaid die goed zijn voor de bijen. Ja. Ik hoor eigenlijk alleen maar in de krantartikelen van, joh, er zijn te weinig bijen, we zijn bang voor dat het voedsel niet goed komt en dat het niet bestoven wordt. Ja. Er zijn bijentellingen op dit moment zelfs.
Ja, het is de nationale bijentellingsdag.
Ja, week zelfs nu. Ja. Maar ik hoor jou ook zeggen, je kan ze niet ongelimiteerd volkeren laten worden. Dus
als imker, hè? Want als je ze gewoon in een natuurlijke gang zou laten gaan, dan verspreiden ze zich volop.
Maar dat is toch wat we willen?
Ja, dat denk ik niet dat je dat wil. Want dan zou je overal zwermen tegenkomen. En die volkjes, hè, ze maken allemaal veel volken aan. Maar de kans dat ze het overleven is heel klein. Dus je hebt die imker echt voor nodig om ervoor te zorgen dat die bijen blijven leven.
Dus, wat, ja. Hoe doe je dat?
Omdat er zitten allemaal ziektes in de bijen bijvoorbeeld. De varroa-mijt, dat is een parasiet waar ze last van hebben. En als je je volken niet helpt om die mijt bestrijdt, dan ga je volken aan dood. Dus een volk wat gewoon in de vrije natuur leeft, dat gaat wel een tijdje. Maar uiteindelijk zal die waarschijnlijk het loodje leggen door die parasieten. En dus laten we zeggen 30 jaar geleden, 40 jaar geleden, toen de varroa hier nog niet was, die mijt er nog niet was, kon een bijenvolk eindeloos blijven leven. Maar door die parasieten kan nu eigenlijk een bijenvolk niet meer zonder imker.
Wat kun je daar als imker aan doen?
Proberen de besmetting door die parasiet, door die laag te houden. Daar zijn een aantal middelen voor om ervoor te zorgen dat die mijt eraan gaat.
Dat doe je dan in de bijenkorf of zo?
In de kast, ja, de bijenkast. Ja.
Oké, het spuit je erin of zo?
Ja, dat soms spoel je dat of druppelt. Er zijn verschillende manieren. Hè, maar dat probeer je met zo mild mogelijke middelen. Probeer die die mijten te bestrijden.
Hoeveel bijenkasten heb je?
Nu, op dit moment? Ja. 10, denk ik.
En waar staan die?
Er staan er een aantal bij de golfbaan. En er staan er een aantal bij Just, Blekenmolen, aan de Gooiergracht.
Oké. Okay. Ja. Dat huur je of zo?
Bij Just mag ze staan gratis voor niks. Dat is een vriend. En op de golfbaan staan we ook gratis.
Hoeveel bijenkasten hebben we in heel Laren? Want er zijn best wel imkers in Laren en Blarikum, denk ik. Hè?
Nou, dat vind ik wel een lastige vraag. Ik denk dat er iets van 20, 25 imkers zijn. Dat schat ik. Nou, stel dat die allemaal gemiddeld 4, 5 volken hebben. Nou, dan zou je aan die imkers komen. Want dan 25 keer 4, 100, 150. Denk ik. Maar dat is een heel natte vingerwerk. Maar er zit bijvoorbeeld ook een beroepsimker in het dorp. Die heeft enkele honderden volken, ja, dat is dan goed voor het gemiddelde.
Zeker. Nee? Als je honing wil hebben, dan steel je dat eigenlijk van de bijen. Ja, is dat niet zielig?
Nou, nee, dat is zo, ja.
Want waar gebruiken zij die honing voor? Zijn dat de larven die het eten? Of?
Nee, kijk, de bijen zijn eigenlijk heel, heel slim. Ze verzamelen, als de bloemen bloeien, verzamelen ze de honing, slaan ze op. En op het moment dat er geen planten meer zijn, dus in de winter, zeggen van oktober tot en met maart, dan kunnen ze niet fourageren, kunnen ze niet verzamelen. Maar daarvoor leggen ze die voorraad honing aan.
Het is hun eten eigenlijk?
Ja, het is hun voorraadschuur. Dus ze zorgen dat ze het hele jaar door verzamelen, zodat op momenten dat er geen eten meer is, dat ze voorraad hebben.
En als jij nu de honing van ze afpakt, dan gaan ze meer verzamelen?
Dan krijgen ze van mij in plaats van elkaar zijn suiker.
Hey, behalve bijen, tuinier je ook graag. Ja. Je hebt groene vingers, neem ik aan.
Een beetje.
Je vindt het gewoon leuk om met je handen in de grond te
zitten.
Gewoon
een beetje meditatief ook, hè?
Oké. Okay. Ja.
En leuk naar te kijken als je de tuin er goed bij staat.
Ja, groen is wel jouw ding.
Ja, groen is wel
groen en milieu, ja. Is dat ook jouw ding?
Ja.
Wat doe je er zelf aan? Hoe milieubewust ben je privé?
Ik denk wel op een aantal vlakken. Kijk, voor de hand liggende dingen, hè, gewoon keurig niet scheiden. Maar ik denk dat ik nog al een jaartje of, dat zal 45 zijn inmiddels, ook geen vlees eet. Probeer zo min mogelijk te reizen met auto's en dergelijke. Dus ik doe mijn best wel.
En dat heb je overgebracht op je kinderen, die doen dat ook? En je kleinkinderen?
Mijn kleinkinderen zijn wel heel klein. Die zullen dat nog niet bewust gaan doen. Ik denk dat mijn dochters ook wel redelijk voorzichtig zijn. Ja.
Oké. Okay. Ja. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Het tweede is van Prins en gaat over tijd. Ja. Waarom dit nummer?
Waarom?
Ja.
Ja, omdat Prins denk ik toch wel een van de meest bijzondere muzikanten is die er rondgelopen hebben. Hè? Een ontzettend mooi nummer. En,
waarom spreekt het jou aan? Is het de tekst?
Ja, dat is het. Maar dit denk ik ook vooral de muziek. Hè? Het is heel erg. Vanuit die tijd, in de jaren 80, was het echt heel vernieuwend om zo'n soort muziek te maken. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. En de tekst is ook heel mooi. Ja, geeft aan wat eigenlijk de problemen van die tijd waren. Hè? De jaren 80, AIDS, oorlog. Daar is eigenlijk wat over gaat.
We gaan luisteren.
Ja. Oh yeah.
Francis Skinny Man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Hurricane and it ripped the ceiling off a church and kill everyone in times. Times. Sitting on when a rocket ship explodes. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time.
Hey Bart, waarom ben je eigenlijk in de politiek gegaan?
Waarom?
Ja. Hoe lang zit je al in de politiek? Laat ik daar eens mee beginnen.
Al heel lang. Ik denk sinds 2006, zo'n beetje. Voor de eerste keer meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor welke partij zat je
toen? Voor GroenLinks toen. Toen hebben we meegedaan. En toen kwamen 3 stemmen tekort. Dat was echt heel, heel frustrerend. Dus toen ben ik... Dan hadden we niks. En toen 4 jaar later... Toen kwam Wiet de Boer. Die vroeg of ik bij Laars Bout op de lijst wilde komen. Ik denk als groen schaamlapje. En daar ben ik toen gaan doen. Toen ben ik niet in de raad gekomen, maar als commissielid. Dus dat was dan 2010, hè? En dat is een aantal jaar heb ik in de commissie gezeten. En daarna... Toen ben ik in de raad gekomen in plaats van Leo. Nou, dat is al een jaar of... Dat is zeker 10, 12 geleden, denk ik, hè? Dus, en waarom? Omdat het belangrijk is dat...
Wat is daar belangrijk?
Ja, dus ik zat even te denken over mijn woorden. Kijk, iedereen vindt het belangrijk dat er een democratie is. En dat vind ik allemaal heel erg interessant. Maar iemand moet het wel doen. Je kunt het allemaal wel interessant vinden. Maar als niemand bereid is om ook tijd erin te steken... en zich hard te maken voor zaken, dan gebeurt er niks. En lang niet alles wat er gebeurt is oké. Dus dan moet je daar wat aan doen. Dan moet je tegengas geven of juist niet, of steunen.
Maar wat is jouw passie? Waarom ben je echt in de politiek gegaan? Dat moet een reden hebben.
Omdat ik denk dat de maatschappij zoals die soms in elkaar zit niet in orde is. Als je kijkt wat er gebeurt als het gaat om woning, als het gaat om klimaat, als het gaat om gelijkheid, als het gaat om inkomens, is dat niet in orde.
Ja, maar dat is nu. Hè? Nu speelt het heel erg, maar dat speelt natuurlijk vroeger minder.
Dat was 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar geleden ook al zo. Het socialisme is al heel erg oud. Dat is niet van de laatste 5 jaar. En ongelijkheid is er altijd al geweest. Of het nou ongelijkheid is binnen het dorp. Ongelijkheid tussen de westerse wereld en de derde wereld. Dat is er al heel erg lang. En woningnood is er ook al heel erg lang.
Hoe ziet jouw ideale dorp Laren eruit?
Nou, ik denk dat op zich het dorp best wel oké is. Ja, ik zou in ieder geval al die auto's eruit gooien, om daar maar mee te beginnen. En het zou er niet zoveel anders uitzien, denk ik. Alleen meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Weg met dat blik.
Toch zijn er heel veel oude mensen hier die hun auto nodig hebben om van A naar B te kunnen komen.
Dat is natuurlijk altijd een smoesje. Dat is een smoesje. zoveel oudere mensen zijn die gewoon niet met auto's rondrijden. Als ik in het weekend kijk, zijn dat zelden oudere mensen met auto's. Dat zijn mensen met een te dikke portemonnee en een te groot ego. Dat zijn geen oudere mensen die zo nodig allemaal naar het kruidvat moeten. Nee, daar geloof ik helemaal niets van.
Dus een dorp zonder veel auto's, dus weinig auto's in het dorp, heel veel fietsers. Kinderen met een skeltertje op straat?
Bijvoorbeeld. Ja, dat zit er niet meer in, denk ik. Maar ik denk dat het dan een stuk plezieriger is, ja.
En goedkopere huizen?
Ja, maar ja, kijk, dat kan je wel willen. Maar dat is natuurlijk een illusie. Dat gaat niet gebeuren.
Nou ja, dat bepaalt ook wel de mix in een dorp.
Ja. Ja, dat is zo. En helaas is die mix niet altijd optimaal.
Nee, je bent uiteindelijk uit de partij Larens Behoud gestapt. Je hebt een eigen partij opgericht.
Ja.
Waarom een eigen partij?
Oh, ik ben niet uit de partij gestapt, hè. Larens Behoud wilde dat ik wegging.
Want?
Omdat ik het niet met hun eens was. Ik vind dat Larens Behoud. Ik ga er niet te diep op in, want dat is niet...
Is ook niet de bedoeling. Ik wil jouw passie weten voor,
nee, maar weet je,
voor de politiek.
Ik vind dat zij zich toen te weinig hard maakten voor de woningbouw. En zich met een kluitje in het riet lieten sturen door het college. En dat heb ik ook tegen ze gezegd, dat ik het niet met ze eens was. En toen zeiden ze, nou, als jij het niet met ons eens bent, dan zeggen we ons vertrouwen in jou op. Ik zeg, nou, dat is prima. Maar ik ga mijn zetel niet opgeven. En toen zei ze, oké, maar je moet weg. Ik zeg, nou, dan ga ik weg. Maar dan ga ik alleen op eigen naam verder.
En dat is gelukt.
Ja.
En met de laatste verkiezingen ben je ook in de raad gekomen.
Ja. Ja, dus dat is de consequentie. Hè? Als je zegt, iemand moet weg, dan heb je kans dat hij alleen verder gaat.
Ja.
En het toch redt.
Ja, het lijkt mij heel frustrerend om als kleine partij in de raad te zitten, waar de twee grootste partijen de meerderheid hebben. Je komt niet zo ver. Frustreert dat jou ook?
Nee, helemaal niet. Nee hoor, ik ben blij dat ik niet in... blij, dat klinkt niet aardig. Het voordeel is, als je niet in de coalitie zit, dat je gewoon ongestraft kritisch mag zijn. En dat je mag zeggen, nou, dat lijkt me helemaal geen goed idee. Terwijl als je, zoals de VVD'ers, aan de leiblam moet lopen bij je wethouder. Of nog erger, dat je in D66 zit, dat je mee moet lopen met de wethouder. Nou, daar moet ik niet aan denken. En wij mogen gewoon alles zeggen. We kunnen overal onze mening over hebben. Zonder dat we nou hoeven te denken over het coalitiebelang. Dus in die zin past de oppositie mij echt veel beter.
Dat doe je ook wel eens, hè? Je kan nog wel eens
coalitie.
Wat opvliegend reageren.
Ja, dat moet toch ook?
In de raad.
Ja.
Is dat nou gespeeld of ben je dat thuis ook?
Ik, in de raad speel ik het meestal, hoor.
Thuis ben je niet erg opvliegend? Ben je de rust zelf?
Thuis ben ik ook niet bepaald de rust zelf. Nee. Nee, ik kan wel snel mijn woordje hebben, ja. Ja. Maar daar verdien ik ook mijn brood mee, hè. Kijk, als je in het onderwijs zit, kun je alleen maar je geld verdienen met oude hoeren. Dus dat doe ik ook. Dus dat doe ik in de raad niet anders.
Kun je een beetje opschieten met je leerlingen? Lopen ze met je weg of juist niet?
Sommigen wel, maar sommigen niet. Ja, weet je. Je kan het niet iedereen naar de zin maken. Ik ben dat, denk ik, nog iets ouderwetser dan zij zouden willen. Ja. Voorlopig bepaal ik de spelregels. Dus ja, die zijn dan soms niet naar hun zin. Kijk, ik huldig altijd de stelregel. Ik heb nog nooit iemand tegen zijn zin in mijn lokaal gehouden. Dus als je niet wilt, ga lekker weg.
Is dat wel eens gebeurd?
Ja hoor.
Dan lopen ze de klas uit of komen ze dan ook nooit meer terug?
Nou, dat weet ik niet. Dat kan me ook niet zoveel schelen eigenlijk. Maar 99,9% van de gevallen, dan bepalen we dat spelregel is.
Hoe zou je je eigen karakter omschrijven?
Ik ben tamelijk uitgesproken, denk ik. Ja.
Hard op de tong?
Ja, maar soms. In sommige opzichten wel.
En thuis? Hoe hou je het thuis...
Dan moet je aan mijn vrouw
leuk.
Vragen. Nou, dat gaat eigenlijk heel goed hoor.
Hoe lang ben je getrouwd eigenlijk al?
Jeetje, heel lang. Nou, toen we in Nepal zaten, zijn we getrouwd.
In Nepal?
Ja, dus dat is in 1984.
Dat is bijzonder.
Dat is meer dan 30 jaar.
Jeetje. Ja.
Nou, dat was alleen maar puur pragmatisch hoor. Dat was om voor te zorgen dat mijn vrouw ook een verblijfsvergunning kreeg. Dus dat had geen... Tuurlijk hielden we veel
van elkaar. Is zij Nepalese?
Nee hoor, nee, is gewoon Nederlands. Maar ik had wel een permanente verblijfsvergunning en zij niet. En dat was het eigenlijk de makkelijkste manier om snel een verblijfsvergunning te krijgen.
Nou ja, je hebt het wel uitgehaald.
Dat kun je even goed van elkaar houden, maar de uiteindelijke doorslaggevende argument was nogal tamelijk pragmatisch.
Hey, ben je een leuke opa eigenlijk?
Ja, dat hoop ik wel.
Ja, ze zeggen, weet je, je eigen kinderen moet je ook wel eens nee zeggen. En als opa heb je het een stuk makkelijker, hè?
Ja, ja, ja. Ik denk het wel.
Hoe oud zijn je kleinkinderen?
Lieve, die wordt in mei, dus over een paar weken wordt die 3. En Cas, die is nu, die is in januari een jaar geworden. Dus, die is,
oh, dus dat is nog een kleintje eigenlijk. Een klein mannetje, ja. Maar met 3 kun je al aardig communiceren.
Ja, hoor, ja, 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 ja.
Doe je ook leuke dingen met hem?
Als ze er is wel, ja. Ja, ja, het is wel een uitgesproken type, ja. Ja,
lijkt ze op jou?
Nee, ze lijkt op de moeder.
Het is ook een dochter, nee, hoor, nee, is ook een dochter van jou.
Ja, dat is een lief kind.
Het laatste nummer wat jij meegenomen hebt is Tomorrow Never Knows,
yeah,
van de Beatles.
Yeah.
Waarom dit? Het heeft iets met hallucinerende middelen, geloof ik.
Ja, dat kun je wel stellen. Ja, ja, ja.
Heeft dat iets met jou te maken vroeger?
Nee, nee, niet met mij. Nou, no, niet echt met mij. Nee, het is... kijk, je had alle 672 nummers van de Beatles kunnen noemen. Hè? Want ik vind het allemaal geweldige, mooie nummers. Maar dit is wel een heel bijzonder nummer, omdat het zo... ook. Het doet in die zin wel een beetje, zit in de lijn van Prince. Het is een hele bijzondere manier zoals het opgenomen is. Hè? Dus backwards gedraaid. En met een hele speciale manier van zijn zang registreren. En is eigenlijk voor de eerste keer dat de Beatles ook buiten... of niet meer optreden, zou ik moeten traden, moet ik zeggen. Dus dat puur in de studio alleen maar muziek maakte. En dit gaat eigenlijk gewoon puur over de Tibet en over Nepal. Over hallucineren.
Heb je die middelen zelf wel eens gebruikt? Je komt natuurlijk toch uit de flower power tijd, waar dat heel normaal was. En heel veel mensen die experimenteerden daarmee.
Ja, maar ik ben niet uit de flower power tijd. Daar ben ik dat was voor mijn tijd. Nee, want ik was in de jaren 60, was ik 7, 8. Dan was ik echt
het is meer jaren 70.
Ja, maar echt, natuurlijk de hallucinerende middelen was in de jaren 70. Ja. Daar heb ik me niet zo aan gewaagd, behalve een beetje blowen, roken en drinken, ben ik niet experimenteerder geweest.
Nee, nooit de behoefte gehad van, kijk nou eens hoe dat werkt.
Ja, nee, ik zag te veel mensen om me heen dat ik dacht, dat moet je maar dat kan je maar beter niet doen, dat is niet oké. Kijk, blowen, dat is tot daar aan toe en drinken is ook tot daar. Net zo slecht trouwens hoor, daar gaat niet om. Maar nee. Kijk, in de jaren 70 was natuurlijk heroïne was ook een schrikbeeld, ja. Hè, zoals die mensen leefden. Nee, ver van gebleven.
We gaan even kijken hoe de Beatles het doen.
Ja, nou, Lennon is er wel raad mee.
Bart, je hebt zelf in de kraakbeweging gezeten in Amsterdam. Ja. Op dit moment zitten we in Laren met de situatie dat 3 Italianen een huis gekraakt hebben. Wat vind je daarvan?
Hoe relevant is dat tot Italianen zijn?
Nou niet, het zijn buitenlanders die dit gedaan hebben. Ik bedoel, het had ook Amsterdammers kunnen zijn. Maar...
Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt heel goed. Actie. In plaats van dat slappe gedoe. Ja, gewoon trek het maar eens naar je toe. Ga maar eens gewoon, weet je, hoe zal ik het zeggen? Ik juich dat van harte toe. Dat brave gedoe, dat brengt ons niet zoveel verder. Extinction Rebellion vind ik een fantastische club. Zorg maar dat er gewoon eens naar je geluisterd wordt. Ga het maar ontregelen. Ga maar eens in gevecht met die lui. En ik vind het geweldig. Ik hoop dat ze nog veel meer gaan kraken hier in het dorp. Al die leegstand van die winkels, dat kan je toch niet maken? Het is toch echt te gek voor woorden. Dat hier geen huis te krijgen is. En de smederij staat al jarenlang leeg. En wat gebeurt, doet de gemeente eraan? Geen zak.
En ze kunnen weinig doen, denk ik.
Nou, denk het wel. Als
ja,
je wilt,
wat kunnen ze doen?
Op basis van de leegstandwet kun je een hele hoop dingen doen. Je kunt in ieder geval doen alsof je wat aan doet. Maar de gemeente doet echt helemaal niks. Ik hoop dat ze een hele hoop dingen gaan kraken. Lijkt me een heel goede actie.
O jee.
Ja. Actie in de taxi.
Nou ja, ze knappen het huis ook een beetje op, zeggen ze. Dus...
En dan doen ze dat niet.
Ja, ik weet het niet, maar... Kijk, als ik 5 weken met vakantie zou zijn, bij wijze van spreken, en iemand denkt van, oh, dat huis dat staat leeg, is al een tijdje donker,
ik ga hierin zitten. Nee, zo werkt kraken niet. Nee, als een huis bewoond is, is wat anders. Maar dat huis staat al jarenlang leeg, 20 jaar, 30 jaar leeg, wordt gewoon onttrokken aan de woningvoorraad. Ik zie een hele hoop bovenhuizen staan, boven winkels, zijn allemaal leeg. Het is toch bijna onverkoopbaar als er zoveel mensen op zoek zijn naar woonruimte. En je laat willens en wetens, laat je een pand leegstaan. Met het idee, doe maar, want het geld komt toch wel naar me toe.
Waarom staat het eigenlijk leeg?
Ja, dat moet je aan hun vragen.
Ik neem aan dat ze dan toch wel redenen hebben. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die graag hier in Laren willen wonen. Kinderen van die bijvoorbeeld graag in Laren willen wonen. Mm-hmm. En dan is er een leegstaande bovenwoning boven een winkel. En dan kunnen ze daar niet in, omdat de huur is te hoog.
Ik weet het niet. Ik kan je er geen zinnig antwoord op geven. Ze zullen ongetwijfeld dan lastig vinden of niet leuk vinden. Ik heb geen idee.
Daar zou de gemeente toch wat mee kunnen, denk ik.
Nou, dat denk ik ook.
Als jij nou eens breed in de wereld kijkt, hè, ja. Met wie zou je nou graag eens willen gaan eten?
Levend of dood?
Maakt niet uit.
Ja, dat is wel lastig eigenlijk. Ja, er zijn een paar natuurlijk mensen, maar die liggen heel erg voor de hand. Hè, dat je nog een keertje met een Mandela of met Lennon of met dat soort mensen zou willen praten. Maar ik denk dat ik het ook wel interessant zou vinden om nog eens een keertje met mijn omaatje te praten of zo. Dat is misschien nog wel eens nog veel interessanter.
Wat zou je willen vragen?
Dat weet ik niet. Gewoon een beetje babbelen. Ja.
Babbelen over wat? Ik bedoel, stel nou, hè, bedoel, jouw oma die komt hier als geest. Die zit hier nu aan tafel. Wat zou je er als eerste willen vragen?
Ja, nou ja, kijk, dan kun je misschien nog eens wat dingen terughalen. Die je denkt, kijk, het jammer is, als mensen overleden zijn, denk je, shit. Dat had ik eigenlijk nog eens een keertje moeten vragen. Maar dan komt het er niet meer van. Weet je, mijn moeder was is wel redelijk oud geworden. Maar was zo dement als de pest. En dan kom je er eigenlijk niet meer aan toe om dingen te vragen. En denk je achteraf, jammer dat ik dat niet gevraagd heb. Dus dan zou het handig zijn als mensen even terug zouden kunnen komen. Dat je het nog een keertje kan vragen.
En als je kijkt naar de nu nog levenden, met wie zou je dan willen praten?
Ja, er zijn een aantal schrijvers, een aantal muzici, dat zou ik nog interessant vinden. Maar er zou er niet echt eentje uitspringen. Dat zou ik heel graag willen. Nee.
Oké, dat is duidelijk.
Nee, er zijn een heleboel mensen, maar het is niet, ik heb niet een idool of zo. Of niet een voorbeeld.
Ook niet iemand die je graag eens een keer goed de waarheid wil vertellen.
Oh ja, dat is iets anders, maar dat probeer ik altijd al te doen. In mijn directe omgeving, dat is het probleem niet. Nee, zou ik eigenlijk niet zo gauw weten.
Oké. Is er nog iets wat je echt zou willen bereiken in je leven?
Ja, ik denk een vorm van geluk. Maar daar heb ik nu ook al last van. Dus dat is... Nee. Ik heb geen ambitie dat ik denk... Dat zou de wereld ook mee opschieten of zo. Nee. Ik zie wel dat het anders zou kunnen, anders zou moeten. En ook prettiger zou zijn. Maar of dat iets wat ik concreet zou willen nastreven, nee.
Zou je kunnen zeggen van, als je nu aan het eind van je leven zou zijn en je kijkt terug, zou je dan kunnen zeggen, I did it my way?
Ja, dat is het, ja. Maar dan in de versie van de Sex Pistols of van Frank Sinatra?
Nee, serieus bij jezelf. Want zou je dan blij zijn van, heb je het gedaan zoals je het zou willen doen?
Maar volgens mij moet je dat elke dag doen.
Ja.
Je moet volgens mij zoveel mogelijk leven bij de dag. En proberen zo min mogelijk dingen uit te stellen en denken, dat komt dan wel. Want met een beetje pech komt het niet. Dus dat moet je ernstig zien te voorkomen.
Dat is een mooie afsluiting, Bart. Dank je wel voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Thank you.